Gemeente, de schriftlezing in deze leerdienst, waarin zondag 16 centraal zal staan, vindt u in Johannes 19 en daarvan de versen 30 tot en met 42. Johannes 19, de versen 30 tot en met 42. Waar het gaat over het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dan lezen we Gods heilig woord in Johannes 19, te beginnen bij vers 30. Als volgt: toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een van de krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Al daar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst is zondag 16 aan de orde van de Heidelbergse catechismus. En tijdens de vorige keer toen ik de catechismus behandelde, hebben we er 2 keer bij stilgestaan. We willen dat nu in 1 keer doen. Het is een lange zondag, we willen die samen lezen. Zondag 16, daar wordt gevraagd in vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En het antwoord luidt: daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerander der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover zondag 16. En gemeente, we horen hier over het sterven van Christus en we staan in de eerste plaats stil bij de noodzaak daarvan, in de tweede plaats bij de waarheid daarvan en in de derde plaats bij de vrucht daarvan. De noodzaak, de waarheid en de vrucht van het sterven van Christus. Gemeente, vanuit de catechismus hebben we in de afgelopen keren stilgestaan bij het lijden van Christus. Aan lichaam en ziel heeft hij de ganse tijd van zijn leven, maar in het bijzonder aan het eind, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen. Totdat hij het uitriep, en we hebben dat samen gelezen in Johannes 19, totdat hij het uitriep vanaf het kruishout, het is volbracht. Had de Heere Jezus toen niet van het kruis af kunnen komen? Want met die woorden, het is volbracht, heeft hij toch aangegeven dat de schuld van zijn kerk, van allen die in hem geloven, volkomen betaald is. Met die woorden, het is volbracht, in het Grieks één woord, tetelestai, is de hitte van Gods gramschap toch geblust. Waarom moest de Heer Jezus dan nog sterven? Wat is nu de noodzaak van zijn sterven? Dat is vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En gemeente, de samenvatting van het antwoord kunnen we samenvatten met deze woorden: het kon niet anders. Het kon niet anders. Er was geen andere weg. Het moest zo. Er kon niet anders voor onze zonde betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom was dat sterven nu noodzakelijk? Wel, zegt antwoord 40, vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods, vanwege de deugden van God. En gemeente, het is heel opmerkelijk dat dat vanmorgen ook aan de orde kwam. In de dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal, die twee woorden, waarheid en gerechtigheid, waarop David mocht pleiten. En dat geldt ook van allen die de Heere mogen vrezen, ziende op onze zonde en schuld, kunnen we voor God niet bestaan, maar we pleiten op Gods waarheid en gerechtigheid. Hier zegt de Heere als het ware: ik kan niet anders vanwege mijn gerechtigheid. En wat wordt dan hier bedoeld? Wel, God kan de zonde niet ongestraft laten. Als God de zonde ongestraft zou laten, dan was hij niet rechtvaardig. En wat had hij gezegd in het paradijs? Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Daarom moest Christus de dood ondergaan. Hij nam immers de plaats in van zondaren uit liefde voor allen die zijn verschijning hebben lief gekregen en zullen lief krijgen, draagt hij het loon op de zonde. En God is zo rechtvaardig dat hij ook de doodstraf eist wanneer zijn eigen lieve zoon nu voor hem staat als plaatsvervanger van zondaar. Dan doet God niets van de straf af. Dan zegt hij niet, omdat u mijn zoon bent, zal ik u maar niet zo zwaar straffen, dan hoeft u niet te sterven. Nee, als plaatsvervanger moet hij niet alleen lijden, maar ook sterven. Nu staat er nog een reden bij vermeld, in antwoord 40. Niet alleen Gods rechtvaardigheid geeft de noodzaak van Christus sterven aan, maar ook Gods waarheid. En dan moeten we denken aan wat ik zojuist aanhaalde uit Genesis 2, vers 17. De Heere had het gezegd: als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. En als God nu met een straf dreigt en vervolgens deze straf niet uitvoert, ja, dan is hij een leugenaar en de waarheid is in hem niet. Vanmorgen zeiden we dat ook. God zal de vijanden, de goddelozen, degene die zich niet bekeren, straffen. Dat is Gods waarheid. En allen die op hem betrouwen, tot hem de toevlucht nemen, zal hij verlossen. Gemeente, vanwege die gerechtigheid en waarheid van God kon niet anders voor onze zonde betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Onze zonde heeft de dood van Christus noodzakelijk gemaakt. Maar is dit dan niet in strijd met de gerechtigheid en de waarheid van God? Want hier wordt de dood van een onschuldige geëist. Was dat noodzakelijk? Het kon toch wel anders, namelijk door de dood van alle zondaren. Dan was toch even goed aan Gods gerechtigheid en waarheid voldaan. Ja, als alle zondaren voor eeuwig verdoemd werden, was ook aan Gods recht en waarheid voldaan. Toch kan het niet, waarom niet? Daar verzet zich Gods liefde tegen. En als u de uitleg van de catechismus van dominee Veldkamp kent, zondagskinderen, dan zegt hij: dit is de verzwegen deugd. Ze wordt hier niet met name genoemd, maar indirect blijkt hier duidelijk Gods liefde. God zegt dat alle mensen zelf voor hun zonde betalen en voor eeuwig omkomen, dat er niemand behouden wordt. Dat kan niet. Dat gedoogt mijn liefde niet. De duivel die had het graag anders gewild. Maar God heeft het niet anders gekund, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Hier voelen we de spanning tussen Gods recht en Gods liefde. Gemeente, het onmogelijke heeft Christus mogelijk gemaakt. En het onvermijdelijke heeft hij niet vermeden. Christus verheerlijkte met zijn dood Gods gerechtigheid en waarheid, maar ook met zijn liefde. O, wat een wonder, als we mogen weten, dat heeft hij nu voor mij gedaan. Want gemeente, dat is toch de vraag, zijn we al terechtgekomen aan de voet van het kruis als ouderen of jongeren? Zien we die lijdende en stervende borg? Het kon niet anders, maar hij wilde ook niet anders. Geheel vrijwillig ging hij de dood in. die ik verdiend heb. Hebben we dat al leren belijden met mond en hart. Want tegen zulken zegt hij, ik voor u daar gij anders de eeuwige dood zoudt moeten sterven. Is hij uw, jouw, mijn schuld overnemende, schuld wegdragende borg. Want dat mag aanstaande zondag beleden worden aan zijn tafel. Dat mag geproefd en gesmaakt worden, ik voor u. Waarop dan mag klinken, ja, hij voor mij, voor zondaren. Voor zijn kerk heeft Christus zich tot in de dood moeten en willen vernederen. Zelfs nog dieper dan de dood. Want het lijden van Christus hield niet op bij zijn sterven. Het lijden van Christus hield op bij de staat van zijn sterven, maar de staat van zijn vernedering niet. Want hij moest zich vernederen tot in het graf. En we weten, jongens en meisjes, jullie weten dat ook wel, hoe hij in dat nieuwe graf van Jozef van Arimathea begraven is. En dan zijn we bij de waarheid van het sterven van Christus. Wat is nu de noodzaak van zijn begrafenis? God die had zijn zoon toch gelijk kunnen opwekken toen hij gestorven was. Direct daarna, aan het kruis. Als Christus met zijn sterven nu een volkomen genoegdoening geschonken heeft, toen hij uitriep, het is volbracht, dan heeft Gods gerechtigheid toch niets meer te eisen. Waarom is hij begraven geworden? Luidt vraag 41. En de catechismus antwoordt om daarmee te betuigen dat hij waarachtig, echt, werkelijk gestorven was. Ja, daar zullen altijd mensen zijn en blijven die proberen Jezus schijndood te verklaren. Om te bewijzen dat hij niet de Messias is, of om aan te tonen dat zijn opstanding niet werkelijk heeft plaatsgevonden. Maar gemeente, zijn begrafenis bewijst de waarheid van zijn sterven. En in Gods woord lezen we vele bewijzen dat Christus werkelijk gestorven is. Denk maar aan wat we lazen in Johannes 19. Die speerstoot in de zij. Er kwam bloed en water uit, tekenen dat hij werkelijk gestorven was. En Jozef van Arimathea en Nicodemus, die hebben hem ook begraven. De belofte uit Jesaja 53 gaat in vervulling. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Gemeente Ursinus, die geeft in zijn kleine catechismus, en ik weet niet of dat ik dat de vorige keer genoemd heb, die geeft een uitgebreider antwoord op vraag 41. Ursinus is een van de opstellers van de catechismus. En hij geeft dan als antwoord op de vraag waarom hij begraven is geworden, om te bewijzen dat hij waarlijk gestorven was. Nou, dat hebben wij ook in onze catechismus staan. En, zegt hij dan, en onze graven gelijk zou maken aan het zijne, namelijk rustplaatsen voor onze lichamen. Ik weet niet waarom dat niet in onze catechismus is opgenomen. Maar het is wel heel treffend omschreven. Rustplaatsen voor onze lichamen. Om te rusten, te wachten tot de jongste dag. En in zijn verklaring in het schatboek, de uitleg van de catechismus van Ursinus, geeft hij nog meer redenen voor Jezus' begrafenis. Na het bewijs van Jezus' dood zegt hij, Christus is hierin nog veel dieper vernederd. Namelijk dat hij begraven is. Want begraven is een diepe vernedering. Als we bij een geopend graf staan, dan beseffen we dat niet altijd. Maar de Heere die heeft gezegd, stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. Uit Gods woord weten we dat onbegraven blijven nog erger was. Dat gold als een vloek. Maar een begrafenis zelf betekent ook een vernedering. En daar komt, zegt Ursinus, dan nog een derde argument bij. Door begraven te worden heeft de Heere Jezus het graf van zijn kerk geheiligd. Zoals hij de prikkel van de dood door zijn dood heeft weggenomen, zo heeft hij ook door in het graf te liggen de verschrikking van de groeven der vertering weggenomen. Onze graven, zegt Ursinus, zijn nu niet meer graven, maar slaapkamers, waar wij rusten tot de dag van de opstanding. Want Gods kinderen sterven niet, maar ontslapen. Kijk, zo is het bewijs, zo is het graf niet alleen een bewijs van zijn dood, maar ook een bewijs van zijn liefde voor allen die hem mogen kennen. Als ons lichaam eenmaal begraven moet worden, ja, dan beseffen de omstanders, als het goed is, er is iemand al voorgegaan, niet andere mensen die gestorven zijn, maar Christus zelf. Hij heeft het graf geheiligd. En als u de Heere mag vrezen, horen we hier dat hij ten volle uw plaatsbekleder is. Ook in het graf. Hij heeft uw graf geheiligd als borg. Hij is niet alleen gestorven aan het kruis, zodat u verzoening zou ontvangen door zijn dood, maar hij is ook uw borg in het begraven worden. Gemeente, wat een troost. Hij is niet alleen gestorven, maar ook begraven. En daar zit ook die gedachte achter. Christus waakt over het stof van de zijnen. Dood en graf hebben niet het laatste woord. Maar Christus heeft het laatste woord. Iemand zei laatst tegen mij, kom niet zo vaak op de begraafplaats. En toen dacht ik, ja, er is er één die waakt over het stof van al zijn kinderen. En op de jongste dag zal hij ze wakker roepen. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, maar het zal opgewekt worden in onverderfelijkheid. Geliefd en wat erg als we de hoop op de eeuwige zaligheid nog missen. Als we moeten zeggen, nou, dat zal voor mij niet gelden, want ik ben nog onbekeerd. O, zoek dan de Heer, terwijl hij te vinden is. Als we gestorven zijn, is het te laat, dan is het oordeel al over ons leven gegaan. Ook als je de Heere niet vreest, is de dood het einde niet. Dan zullen de graven ook eenmaal geopend worden op de jongste dag. En dan zullen de lichamen opstaan tot eeuwige verdoemenis. En als we beseffen wat dat betekent, als we er iets van beseffen, dan kunnen we toch geen rust meer hebben. Voordat we die God zouden kennen als een verzoend Vader in Christus Jezus. Gemeente, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Daarom moest Christus sterven en begraven worden. Maar, zo vraagt de catechismus in vraag 42 verder, zo dan Christus voor ons gestorven is, als we dat nu mogen weten en geloven, Hoe komt het dat ook wij nog moeten sterven? Want hij is toch borg? Volkomen borg. En in de weg van lijden en sterven heeft hij voor de zonde volledig betaald en de straf volledig weggedragen. En als hij de straf op de zonde gedragen heeft, dan is de dood toch niet meer nodig. De Heere kan al zijn kinderen nu toch rechtstreeks in de hemel opnemen, zoals Henoch en Elia. Jullie kennen die geschiedenis wel, kinderen. Elia is met een vurige wagen en vurige paarden opgevaren. En Henoch, die met God wandelde, die was niet meer. Want God nam hem weg. En bij de wederkomst zullen de mensen die nog leven ook niet sterven. Ze zullen in een punt destijds veranderd worden. Waarom kan dat nu niet? Waarom dan toch nog sterven? Soms met een lange lijdensweg daaraan voorafgaand. En wat kan de doodstrijd ook voor een kind van God zwaar zijn? De catechismus geeft een heel mooi antwoord op deze vraag. Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Gemeente, alleen door de dood raken we onze oude mens kwijt. Met de dood zijn we voorgoed van de zonde af. De dood is geen muur, maar een poort. Wat voor poort? Is het voor ons een hemelpoort of door eigen schuld een hellepoort? Wie voor eigen rekening leeft en blijft leven, zal ook voor eigen rekening sterven. En wie sterft in ongeloof, in afwijzing van Christus, moet zelf betalen voor zijn zonde. En dat voor eeuwig, want het is van twee in één. Of we mogen geloven, Christus is voor mij de dood ingegaan. Hij heeft voor mij volkomen betaald. O, wat een genade dat te mogen geloven. Wat een wonder. Of we moeten straks zelf betalen. Gemeente, dat is niet in woorden uit te drukken. Wat dat betekent. Maar voor een ieder die in Christus gelooft, is er in het sterven geen vonkje meer van Gods toorn. Dan hebben we de dood achter ons en het leven voor ons. De wereld die keert het precies om. Die zegt, het leven is nu en de dood komt straks. Maar voor een ieder die gelooft, die kent al iets van dat eeuwige leven en mag straks eeuwig leven tot Gods eer. Nee, onze dood is geen betaling voor de zonde. Als we door het geloof mogen weten dat hij alles heeft voldaan, maar een afsterven van de zonde. Zo houdt de zonde helemaal op. Mijn verdorven aard, mijn zondige bestaan houdt dan op. De dood is een weldaad voor een moe gestreden zondaar die het eigendom van Christus is geworden. Daarom ziet Gods kind bij tijden en ogenblikken uit naar het einde. Om bij de Heere te mogen zijn. Om nooit meer te zondigen. Om God volmaakt groot te maken. Om eeuwig te zingen van Gods goede tierenheen. Geliefden, dan is sterven geen verlies, maar winst. Eeuwige winst. Een doorgang tot het eeuwige leven. Gelukkig dat volk dat zo mag sterven in Christus. De dood is het einde niet. Dat denken heel veel mensen. Ik vertelde het nog op de catechisatie aan de jongeren afgelopen week, hoe mensen soms de buren uitnodigen om te zeggen, eind van de week gaat het gebeuren. Dan krijg ik een spuitje en dan is het afgelopen. Want voor mij hoeft het niet meer, mijn leven is voltooid. Ik sprak laatst mensen die het hadden meegemaakt. Een buurman die in hun ogen helemaal niet ziek was, maar het was genoeg voor hem. Aangrijpend. Om zo te moeten vallen in de handen van de levende God. Nee, de dood is het einde niet, maar het begin en begin dat nooit meer ophoudt. En voor een ieder die in Christus sterft, betekent dat met Christus te zijn. En dan zegt Paulus, dat is mij verreweg het best. O zeker, zolang we hier op aarde leven, dan hebben we onze taak en roeping. We mogen nooit de hand aan onszelf slaan. Of anderen door middel van euthanasie een eind aan ons leven laten maken. Onze tijden zijn in Gods hand. Gemeente, en ieder die in Christus gelooft, die mag het belijden. Met zijn lijden heeft Christus ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. En Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven voor ons verworven. Met zijn kruisdood heeft hij de vervloeking die op ons lag op zich geladen. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem tot in de dood. Heeft Christus zich moeten en willen vernederen, omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden betaald kon worden. O, wat een genade, als we door een waar geloof in deze rijkdom mogen delen. Hoe het ook bestreden wordt, hoe we ook aangevochten worden. Wat een wonder als die weldaden door Gods geest worden toegepast aan het hart. En je het mag gaan geloven, ook voor mij. Kan het niet begrijpen dat de Heere naar mij omziet, dat de Heere zo'n zondares gedenkt. Ja, wat heeft een mens dan nog nodig? Dat is genoeg om getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Maar als we nu de Heere mogen vrezen, dan hebben we niet alleen genade nodig om uit dit leven te komen, maar ook genade om door het leven te komen. En daarom wordt er in het tweede gedeelte van zondag 16 gesproken over de vrucht van het sterven van Christus. Dat is onze derde gedachte. We hebben het gehad over de noodzaak, de waarheid en de vrucht van het sterven van Christus. Lees maar mee in zondag 16, dan staat er in vraag 43, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? De vraagsteller verlangt naar meer. Ik kan het leven uit, maar ik moet ook nog het leven door. En wat is dan het antwoord dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt? Wat is nu de oude mens? Wel, gemeente, ik denk dat onze jongeren het ook wel weten. De oude mens, dat is zoals hij in Adam is door de zonde. Als de Heere ons leven vernieuwt, als we een nieuw hart ontvangen, dan komt er een nieuw beginsel in ons leven. Door de nieuwe inplanting in Christus gaat het nieuwe leven niet uit naar de wereld, maar naar de Heere. Maar onze oude natuur, onze oude mens, is helaas nog springlevend. En door die oude natuur blijven we zondaren. Paulus zei het al. Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En de strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens. De oude mens als zondaar en de nieuwe mens als gerechtvaardigde. Is niet eenvoudig. Dan heb je last van je zondige begeerten en je zondige lusten. De gelovige wordt wel een tweemens genoemd. En wat ook gebeurt is, dat is dat de oude mens gebruikt wordt om zichzelf te excuseren. Ik ben wel bekeerd. Maar dat u er zo weinig van merkt, dat komt door de oude mens. Het is niet anders. Maar men zit er niet mee. Gemeente, dat kan niet. Als die strijd niet wordt gevoerd. De catechismus is hier heel persoonlijk. En spreekt niet over de oude mens, maar over onze oude mens. Die oude mens die blijft voor onze rekening. Paulus roept ook in Romeinen 7 uit, ik ellendig mens. En dan heeft hij het over die oude mens. We zijn verantwoordelijk voor wat die oude mens uitspookt. Als we genade mogen kennen, is alles wat die oude mens doet, als het goed is, ons tot smart. En klagen we, Heere, wat ben ik ellendig, dat mijn hart telkens weer uitgaat naar de wereld. En dat er zoveel boze lusten van het vlees in me zijn. Er is er maar één die ons daarvan kan verlossen. Jezus Christus en dien gekruisigd. Onze oude mens moet met hem gekruisigd, gedood en begraven worden. En dat zijn allemaal woorden die wijzen op de heiligmaking. Kruisigen wil zeggen, onze zondige begeerten moeten aan het kruis. Onze zondige gedachten moeten gedood worden. Onze zondige daden moeten begraven worden. We moeten sterven aan onszelf, aan ons eigen ik, aan onze wereldsgezindheid, aan onze hartstochten. Nee, dat is niet aangenaam, want de kruisdood is een smartelijke dood, maar het is wel heilzaam. Want wie sterft aan zichzelf, eer hij sterft, zal niet sterven als hij sterft. En gemeente, dat duurt een leven lang. Daarom staat er niet dat onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven is, maar wordt. Dat is onvoltooid tegenwoordige tijd. Elke dag komen die oude mens tegen, of hebt u daar geen last meer van? Als we eerlijk zijn en genade mogen kennen, dan hebben we toch dagelijks die strijd aan te binden. En die strijd die komen we hier op aarde nooit te boven. We zeggen wel eens bij onze laatste snik, sterft ons eigen ik. Sommige mensen denken dat je op een zeker moment zo ver kan komen dat je nauwelijks meer zondigt. Was maar waar. Maar gemeente, Als we nu zouden moeten strijden tegen die oude mens in eigen kracht, dan zou het een verloren zaak zijn. Het mag geschieden door de kracht van Christus. En dan staat de overwinning vast. Door zijn kracht. Zo begint het antwoord. Door zijn kracht wordt onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. De liefde van Christus doet de zonde haten. Als zijn liefde in ons hart wordt uitgestort, dan komt er een afkeer van de zonde. Een haten van de zonde. Een vlieden van de zonde. Ja, wanneer we zien op die lijdende en stervende Christus, dan gaan we de zonde laten en haten. Want de liefde van Christus doet de zonde haten die hem aan het kruis brachten. En alleen die liefde doet ons begeren om zijn liefde te beantwoorden. Het bloed van Jezus breekt de kracht van de zonde. Wat is het dan nodig om dicht bij hem te leven? Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Als die boze lusten er niet waren, dan zouden we al heiligen hier op aarde zijn. En dat kan niet. Buiten die gemeenschap met Christus zitten de boze lusten op de troon van ons hart. En door zijn kracht blijft Gods kerk staande in het strijdperk van dit leven. En dan klinkt voortdurend de vraag: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nee, dan maken we van bepaalde zaken geen punt meer. Dan zeggen we: ik wil leven zoals de Heere dat van me vraagt. Dan staat heel ons leven tot zijn beschikking. Dan gaan we onszelf, hem, tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Onszelf, dat is onze persoon, ons hart, ons bezit, onze tijd, ons leven. Alles komt dan in zijn dienst te staan. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. O, vergeleken bij het offer van Christus valt dat dankoffer, het wordt ook wel genoemd een levend dankoffer, in het niet. Maar het is toch een offer, al verzoent dat offer niets. Het is een offer uit dankbaarheid voor dat enige en volmaakte offer van Christus. Dat is de vrucht van het sterven van Christus. Zijn zoenoffer werkt in het hart van zijn kinderen een dankoffer. Zijn zoenoffer werkt een dankoffer. En het strijden tegen en het haten en het vlieden van de zonde, dat is alleen maar een dure plicht. Als we leren zien op dat offer van Christus, op dat kruis van Golgotha, en als we mogen weten, dat heeft hij nu voor mij gedaan. Dan kunnen we de zonde, en dan willen we de zonde toch niet meer aan de hand houden. En dan lezen we in vraag 44, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Gemeente, dat is een moeilijk artikel. Bij veel kerkvaders ontbreekt dit artikel en de uitleg ervan. Ja, hoort dit artikel er wel bij? We horen het iedere zondag: nedergedaald ter helle. En staat het wel op de juiste plaats in onze 12 artikelen? De volgelingen van Luther vinden dat het precies goed staat en ze zeggen dat Christus na zijn dood is begraven en toen letterlijk neergedaald is ter helle. En hij heeft daaraan de doden en de duivel zijn overwinning uitgeroepen. En Luther zegt dan ook dat de nederdaling ter hel de eerste trap is van Christus' verhoging. En de Rooms-Katholieke Kerk denkt ook in die richting. Jezus is in het voorportaal van de hel afgedaald om de gestorven gelovigen uit het Oude Testament daaruit te verlossen. Maar ons leerboek geeft aan dit bijzonder artikel terecht een figuurlijke uitleg. In navolging van Calvijn spreekt ons leerboek over de onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking, helse kwelling in welke Christus in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was. Maar strijdt deze uitleg dan niet met de volgorde van de 12 artikelen? Nee, zegt Calvijn, eerst horen we wat Christus voor het oog van de mensen heeft gedaan. En daarna horen we hoe Christus het oordeel voor Gods aangezicht gedragen heeft in dat onpeilbare zielenlijden. En Ursinus volgt Calvijn en neemt het woordje hel niet in de betekenis van graf of plaats van verdoemden, maar de eeuwige pijn en kwelling van de hel. De hel is in Christus geweest, toen hij daar hing aan dat kruishout van Golgotha. Christus is niet alleen de lichamelijke en tijdelijke dood gestorven, maar ook de eeuwige dood. De hel is de plaats waar de Heere niet is, waar geen vonkje van zijn genade meer gevonden wordt. En dat heeft Christus ervaren. Kinderen, het woordje hel, nedergedaald ter helle, dat slaat op die verschrikkelijke benauwdheid. Toen hij kroop in de hof van Gethsemane als een worm en geen man. Toen hij druppels bloed zweette en het zei: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Het woordje hel slaat op die drieurige duisternis toen Christus niet alleen van mensen verlaten was, maar ook van zijn Vader, en het uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, beseffen we enigermate wat de hel voor Christus betekende. Als u zich niet bekeert, zal die toorn van God eeuwig op u branden. O, vliet dan die toekomende toorn. Christus roept ons: wend u naar mij toe en word behouden. Vlie toch die toekomende toorn. Hier wordt gesproken over onuitsprekelijke benauwdheid. Dat is een benauwdheid die onze aardse benauwdheid te boven gaat. O, wij kunnen het niet in woorden uitdrukken hoe zwaar dat lijden geweest is. Wat wordt samengevat in die woorden: nedergedaald ter helle. Als we iets van de hel willen weten, dan moeten we naar Golgotha gaan, waar hij hangt in de duisternis tussen hemel en aarde. Waarom heeft de kerk dit artikel aan de voorgaande artikelen toegevoegd? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij dat mijn Heere Jezus mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Geliefden, als we de Heere oprecht mogen vrezen, dan gaat dat niet zonder aanvechting. En wat kunnen ze hevig en groot zijn, ook in een week van voorbereiding. Aanvechtingen van de duivel, van de wereld, van ons eigen hart. En dan klinkt het: Jezus is voor zondaren gestorven, maar niet voor zo'n zondaar als u bent, als jij bent. In het leven van het geloof schijnt niet altijd de zon, en is die zonne der gerechtigheid niet altijd zichtbaar. Het kan soms aardedonker zijn. En in die aanvechtingen kan zelfs het zaad van de vertwijfeling in het hart van degene die de Heere vrezen gestrooid worden. Dat het schijnt alsof ze van alles en allen verlaten zijn. Dat je de Heere niet opmerkt, dat het zo stil is. Ja, dat de aanvechtingen zo groot zijn, dan geeft zijn nederdaling ter helle zekerheid dat hij mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Het staat er zo treffend met dat bezittelijke voornaamwoord: mijn Heere Jezus. Ja, dat wijst op de band van het geloof. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Hij is voor mij verlaten geweest, opdat ik nooit meer verlaten zou zijn. Hij is in de verdrukking geweest en hij is er alleen in geweest, opdat ik in mijn strijd en verdrukking nooit alleen zou zijn. Al merkt u Gods nabijheid niet altijd. Het geloof mag zich in hem van Gods nabijheid verzekerd weten, juist in de hoogste aanvechtingen. In de grootste smart en de hoogste, de hevigste aanvallen mogen we onszelf ganselijk vertroosten. Welke troost? De troost dat Christus die angsten als borg doorleefd heeft. En wat een wonder als we het mogen weten en zeggen, daar heeft hij nu mijn plaats ingenomen. En als Satan komt met die angst, dan mogen we zeggen, de hel, die is voor Christus geweest. O, die had ik verdiend. Maar hij heeft daar in mijn plaats gehangen, nedergedaald ter helle. En hij heeft verlost van alle helse angst. De troost in onze smart is gelegen in Christus lijden en sterven, in zijn overwinning op de hel. Gemeente, wat een onuitsprekelijke troost. Als we mogen weten door het geloof dat mijn Heer Jezus de angsten der hel als borg doorleefd heeft om mij daarvan te verlossen. Voor hem de hel, voor mij de hemel. Dat is nu de enige troost te midden van de hoogste aanvechtingen. Maar ook in het sterven. Iemand zegt, mocht ik het maar weten. Mocht ik maar instemmen met deze woorden. Mijn Heere Jezus Christus. Dat hij door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling. Vooral aan het kruis. Tijdens zijn gehele lijden, maar vooral aan het kruis gezonken was om mij van de helse benauwdheid en pijn te verlossen. Mocht ik het maar weten, want ik word zo aangevallen. O gemeente, doe uw mond dan maar wijd open, ook in deze week van voorbereiding. En de Heere die belooft het, ik zal hem vervullen en zie op hem. Wie blijft zien op zichzelf, op zijn zonde, op zijn schuld, op zijn tekortkoming, die komt niet verder. Maar wat een wonder als je mag zien op dat kruis van Christus. En het mag zeggen, mag stamelen, Jezus, uw verzoenend lijden is het rustpunt van mijn hart. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 86 en daarvan het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Het zesde vers van Psalm 86.